Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Gezien de paus momenteel nog wat kan genieten van de rust, gebeurt er niet zo heel veel in het Vaticaan. Het is ook zijn vakantieperiode natuurlijk, maar het is de ideale moment om al eens vooruit te blikken naar de maand september. Want dan stapt de paus terug het vliegtuig op voor een apostolische reis die hem opnieuw naar het Afrikaanse continent zal brengen. Hij reist namelijk van 4 tot 10 september naar onder meer Mozambique, Madagaskar en Mauritius. Wel, laten wij onze blik al eens keren naar Mozambique, het eerste land dat hij zal bezoeken tijdens deze apostolische reis. Waar moet u dit land situeren? Wel, als u op een kaart het Afrikaanse continent ziet, dan moet u Mozambique helemaal onderaan rechts situeren. De tip van Afrika, dat is natuurlijk Zuid-Afrika, wel daarboven aan de rechterzijde vinden we Mozambique terug. Het grenst onder meer aan Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Swaziland en de straat Mozambique in de Indische Oceaan, met aan de andere kant het eiland Madagaskar. De kust van Mozambique is 2655 kilometer lang. Dwars door het land stroomt de rivier de Zambezi, vanuit het buurland Zambia naar de oceaan. Mozambique is 26 keer zo groot als België. Als we gaan kijken naar de geschiedenis van dit Afrikaanse land, dan zien we dat nog niet zo heel lang geleden, in 2007 pas, Julio Mercader van de Universiteit van Calgary in Canada tientallen 100.000 jaar oude stenen werktuigen heeft ontdekt in Mozambique in een diepe kalksteengrot vlakbij Lake Nyasa. En uit die resten en voorwerpen kon men afleiden dat het zogeheten wilde sorghum, de voorouder van de belangrijkste graansoort die vandaag de dag wordt geconsumeerd in de landen ten zuiden van de Sahara en gebruikt wordt voor het maken van meel, brood, pap en ook alcoholische dranken, reeds door de toenmalige inwoners van Afrika werd geconsumeerd. Het vroegste directe bewijs dat mensen overal ter wereld gebruik maakten van graan alvorens ze zich gingen vestigen. En die eerste bewoners van het huidige Mozambique waren de San-jagers en verzamelaars, voorouders van de Khoisani-volkeren. Tussen de 1e en 5e eeuw na Christus migreerden verschillende groepen van Bantu-sprekende volkeren vanuit het noorden door de vallei van de Zambezi-rivier en vervolgens gingen zij geleidelijk aan naar het plateau en de kustgebieden. En de Bantu waren boeren en ijzerbewerkers, dus die gingen zich daar dan gaan vestigen. Als we even gaan kijken naar de ontdekking, zeg maar, van Mozambique, dan moeten we denken aan de geschiedenis van Vasco da Gama. In 1498 bereikt hij de kust van Mozambique op zoek naar Portugal. Maar toen bestonden reeds eeuwenlang Arabische handelsnederzettingen langs de kust en de afgelegen eilanden. En was de politieke controle over de kust in handen van een reeks lokale sultans. Moslims woonden al geruime tijd in de regio. Zo vertelt onder meer de beroemde Arabische historicus en geograaf El-Masudi dat er moslims waren onder de Afrikanen in het land van Sofa in 947. En Sofa, dat is het huidige Mozambique. Heel interessant trouwens, want Mozambique is eigenlijk een afgeleide van de naam van de Arabische sheik die toen het gebied regeerde op het moment dat de Portugezen arriveerden. Zijn naam was Moussa bin Bik. De meeste van de lokale bevolking had de islam omarmd. De regio lag aan het meest zuidelijke uiteinde van wat men kan noemen de traditionele handelswereld die de Rode Zee, de Hadramautkust van Arabië en de Indische kust omvatte, zoals beschreven in de eerste eeuwse kustgids die de Periplus van de Eritrese Zee wordt genoemd. We gaan terug naar Vasco da Gama, want vanaf ongeveer het jaar 1500 verdrongen Portugese handelsposten en forten de Arabische commerciële en militaire aanwezigheid en werden ze regelmatige aanloophavens op de nieuwe Europese zeeroute naar het oosten. De reis van Vasco da Gama rond Kaap de Goede Hoop in 1498 markeerde de Portugese toetreding tot de handel, de politiek en de samenleving van de regio. In het begin van de 16e eeuw kregen de Portugezen zo de controle eerst over een eilandje dat heette Mozambique en dus dezelfde naam droeg als het land en de havenstad Sofala. En dan in de jaren 1530 drongen kleine groepjes Portugese handelaren en ook goudzoekers door tot in het binnenland, waar ze garnizoenen bouwden en handelsposten vestigden in Sena en Tete aan de rivier de Zambezi. En zo probeerden zij natuurlijk controle te krijgen over de goudhandel. De Portugezen die probeerden hun handels- en vestigingsposities te legitimeren en te consolideren door het oprichten van prazo's, die verbonden waren aan de Portugese nederzettingen en dus ook aan Portugees bestuur. Oorspronkelijk werden deze prazo's opgericht om door Portugezen te worden gerund en bestuurd, maar uiteindelijk werden ze Afrikaans-Portugees of Afrikaans-Indiaanse centra, die verdedigd werden door grote Afrikaanse slavenlegers, die bekend stonden als Chikunda. Historisch gezien dus was er in Mozambique slavernij. Mensen werden gekocht en verkocht door Afrikaanse stamhoofden, Arabische moslimhandelaren en ook door Portugese en andere Europese handelaren. Nu, over die slavernij bestaat er nogal wat een misverstand. De Europeanen hebben daar zeker aan meegedaan, maar in de eerste plaats waren het Arabische moslims die mensen verhandelden. Dat was ja, een beetje hun specialiteit, zou je bijna kunnen zeggen. En heel wat christenen en bisschoppen ook, hebben er veel aan gedaan om zo'n slaven eigenlijk vrij te kunnen kopen. Vandaar trouwens ook dat we vandaag de dag, wanneer we een afbeelding zien van Sinterklaas, enfin, vandaag de dag, vroeger was het toch zo, een Zwarte Piet bijzagen. Onder meer omwille van het feit dat Nicolaas van Myra, die bisschop was, ook zijn eigen fortuin had aangesproken om slaven vrij te kopen. Dus niet om een knecht en een slaaf bij zich te hebben, maar juist omwille van het feit dat hij die mensen had vrijgekocht. En uit dankbaarheid heeft een van hen gezegd, kijk, ik wil mijn dienst aan u lenen. Ik wil u helpen bij de evangelisering van de streek en bij het bestuur van uw bisdom. Interessante geschiedenis. Nu, het is wel zo dat ook de Portugezen en de Europeanen daar ook hebben aan deelgenomen en veel Mozambicaanse slaven die werden eigenlijk aangeleverd door inheemse stamhoofden. Want zij zouden dan andere stammen aanvallen, zij namen dan gevangenen en die werden dan verkocht aan de Brasileiros. Hoewel de Portugese invloed geleidelijk uitbreidde, werd haar macht toch beperkt en uitgeoefend door individuele kolonisten en ambtenaren. En ik zeg beperkt omdat zij een grote mate van autonomie kregen. Door hun aanwezigheid konden de Portugezen wel tussen 1500 en 1700 een groot deel van de kusthandel op Arabische moslims veroveren, maar met de Arabische moslims die dan in 1698 de belangrijkste positie van Portugal op het eiland Mombasa, nu Kenia, in beslag namen, begon de slinger terug de andere kant op te gaan. Als gevolg hiervan bleven de investeringen van Portugal achter, terwijl Lissabon zich dus toelegde op de lucratievere handel met India en het Verre Oosten en op de kolonisatie van Brazilië. Nu natuurlijk, wanneer we het hebben over veroverd op en de slinger gaat de andere kant op, dan gaat dat niet over een vredevol overleg. Er zijn weinig mensen die macht uit handen willen geven zonder dat daarvoor wordt gestreden. Het gaat dus over oorlogen. En tijdens deze oorlogen hebben zowel de Mazrui en de Omaanse Arabieren een groot deel van de handel in de Indische Oceaan teruggewonnen. Daardoor zagen de Portugezen zich opnieuw gedwongen zich terug te trekken in het zuiden. Veel van die Brazo's waren halverwege de 19e eeuw afgenomen, maar een aantal van hen heeft het overleefd. In de loop van de 19e eeuw raakten andere Europese mogendheden, met name de Britten door de British South Africa Company en de Fransen in Madagaskar, steeds meer betrokken bij de handel en de politiek van de regio rond de Portugese Oost-Afrikaanse gebieden. Aan het begin van de 20e eeuw hadden de Portugezen het bestuur van een groot deel van Mozambique overgeheveld naar grote particuliere bedrijven, zoals de Mozambicaanse Compagnie, de Zambezia Compagnie en de Niassa Compagnie, die voornamelijk door de Britten werden gecontroleerd en gefinancierd, en die spoorlijnen naar hun naburige kolonies, Zuid-Afrika en Rhodesië, installeerden. Hoewel de slavernij in Mozambique wettelijk was afgeschaft, voerden deze gecharterde bedrijven aan het einde van de 19e eeuw een dwangarbeidspolitiek in en leverden goedkope, lees vaak gedwongen Afrikaanse arbeidskrachten aan de mijnen en plantages van de nabijgelegen Britse koloniën en Zuid-Afrika. De Zambezia Company, de meest winstgevende chartermaatschappij, nam een aantal kleinere van die Brasileiro-bedrijven over en richtte militaire voorposten op om haar eigendommen te beschermen. De gecharterde bedrijven bouwden wegen en havens om hun goederen op de markt te brengen, waardoor er ook een spoorverbinding kwam tussen het huidige Zimbabwe en de Mozambicaanse haven van Beira. Opnieuw een kanttekening natuurlijk, hè, want als je merkt, die bezetting van die landen heeft heel veel nadelige gevolgen gehad, zeker voor de inheemse bevolking. Er was dwangarbeid, wat een soort van ja, bijna verborgen slavernij was, of een verdoken slavernij van die volkeren. Maar anderzijds zien we ook dat de aanwezigheid van die bedrijven er toe geleid heeft dat er een bepaalde infrastructuur werd uitgebouwd. Het Toen er een ander regime kwam in Portugal, het Estado Novo-regime van Oliveira Salazar, en een sterkere Portugese controle over de economie van het Portugese Rijk, werden de concessies van die bedrijven niet verlengd op het moment dat ze eindigden. Dat was al in 1942 met de Mozambicaanse Compagnie, die als bedrijf actief bleef in vooral agrarische en commerciële sector. Maar dat gebeurde al in 1929, toen ook de concessie van de Niassa Compagnie werd beëindigd. In 1951 werden de Portugese overzeese koloniën in Afrika omgedoopt tot overzeese provincies van Portugal. Toen zich over heel Afrika communistische en anti-koloniale ideologieën verspreidden, werden veel clandestine politieke bewegingen opgericht ter ondersteuning van het verlangen naar de Mozambicaanse onafhankelijkheid. Deze bewegingen beweerden dat, aangezien het beleid en de ontwikkelingsplannen in de eerste plaats waren opgesteld door de heersende autoriteiten ten behoeve van de Portugese bevolking van Mozambique, er daardoor weinig aandacht werd besteed aan de integratie van de Mozambicaanse stammen en de ontwikkeling van de inheemse gemeenschappen. Een meerderheid van de inheemse bevolking werd hierdoor getroffen, die door de staat gedupeerd werd door discriminatie en enorme sociale druk. En zo'n mengeling aan frustratie, een verlangen naar onafhankelijkheid, een opkomen tegen het regime dat er was, tegen de koloniale bezetter. Dat leidde natuurlijk tot het ontstaan van een verzetsbeweging. En die heette de Front for Liberation of Mozambique, of FRELIMO. In september 1964 werd er een guerrilla-campagne tegen de Portugese overheersing gestart. Dit conflict, samen met de twee andere reeds begonnen conflicten in andere Portugese koloniën, die van Angola en Portugees-Guinea, werd onderdeel van de zogenaamde Portugese koloniale oorlog, die zou woeden van 1961 tot 1974. Vanuit militair oogpunt behield het Portugese reguliere leger de controle over de bevolkingscentra, terwijl de guerrilla-strijdkrachten hun invloed in landelijke en stamgebieden, vooral in het noorden en westen, probeerden te vergroten. Als onderdeel van hun reactie op deze verzetsbeweging begon de Portugese regering meer aandacht te besteden aan het creëren van gunstige voorwaarden voor sociale ontwikkeling en economische groei. Er veranderde dus wel degelijk iets in het denken van de Portugese regering. Na 10 jaar van die sporadische oorlogsvoering en de terugkeer van Portugal naar de democratie, door het feit dat er ondertussen een linkse militaire staatsgreep had plaatsgevonden in Lissabon, die het Portugese Estado Novo regime verving door een militaire junta, dat was de Anjer-revolutie van april 1974, nam dit front voor de bevrijding van Mozambique, FRELIMO, de controle over het grondgebied over. Binnen een jaar waren de meeste van de 250.000 Portugezen in Mozambique door de regering van het bijna onafhankelijke gebied verdreven. Velen vluchtten in angst en Mozambique werd op 25 juni 1975 uiteindelijk onafhankelijk van Portugal. Er werd een wet aangenomen op initiatief van de toen nog relatief onbekende Armando Guebuza van de FRELIMO-partij, de verzetspartij, die de Portugezen beval om het land binnen 24 uur te verlaten. Zij mochten slechts 20 kilogram bagage meenemen. Ze waren dus niet in staat om hun bezittingen te redden en velen van hen keerden dan ook zonder geld terug naar Portugal. Het Mozambicaanse Nationale Verzet, een anticommunistische groepering die door de Rhodesische Inlichtingendienst en de Zuid-Afrikaanse apartheidsregering werd gesponsord, startte in 1975 een reeks aanvallen op transportroutes, scholen en klinieken. En het land stortte zich in een burgeroorlog. Trouwens, die periode van dat communistische regime, die periode waarin Frelimo aan de macht komt, zal een enorm moeilijke periode worden voor de christenen in Mozambique. Ja, communisme betekent een anti-katholieke, een anti-christelijke houding en dat had ook zeer veel gevolgen. Er werd ook geweld gepleegd tegen de christenen, ze werden gediscrimineerd en ondervonden bijzonder veel problemen opnieuw onder dat communistische regime in Mozambique. Nu, we hebben dus die burgeroorlog die begint en dan in de Verenigde Staten waren de CIA en de conservatieve partij eigenlijk aan het lobbyen om steun te geven aan het verzet, maar dat werd sterk tegengewerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zei, wij zullen het verzet niet erkennen of met hen onderhandelen. Maar in 1984 onderhandelde Mozambique met de heer Botha en de Zuid-Afrikaanse regering over het Nkomati-akkoord, waarin Mozambique het Afrikaans Nationaal Congres moest verdrijven in de ruil voor het stopzetten van de steun aan het verzet. Aanvankelijk voldeden beide partijen aan de eisen, maar al snel werd duidelijk dat er aan beide zijden overtredingen werden begaan en de oorlog duurde voort. In 1986 stierf de Mozambicaanse president Samora Machel bij een vliegtuigongeluk op Zuid-Afrikaans grondgebied. Het is niet bewezen, maar velen vermoeden dat de Zuid-Afrikaanse regering verantwoordelijk was voor zijn dood. Hij werd vervangen door Hakim Chissano. De oorlog werd gekenmerkt door enorme schendingen van mensenrechten door zowel het Front for the Liberation of Mozambique als door de andere partij. Na de steun voor de verzetstrijders uit Zuid-Afrika verdween, werden in 1990 de eerste rechtstreekse gesprekken tussen Frelimo en Renamo gevoerd. Dus dat zijn die twee partijen tegenover elkaar, communistisch, anticommunistisch. In november 1990 werd een nieuwe grondwet aangenomen. Mozambique was nu een meerpartijenstaat met periodieke verkiezingen en gegarandeerde democratische rechten, of zo zou het toch moeten zijn. Op 4 oktober 1992 werden in Rome de algemene vredesakkoorden van Rome getekend. En daar heeft de gemeenschap Sant'Egidio, u weet wel, dat is de gemeenschap waar we op woensdag ook mee verbonden zijn, die hun gebedsmoment hebben, 's avonds in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Wel, die gemeenschap die heeft nogal wat invloed, is ook wijdverspreid over de hele wereld en met steun van de Verenigde Naties hebben zij die vrede onderhandeld. En die vrede was een verdrag dat ondertekend werd tussen president Chissano en de Renamo-leider Alfonso Dhlakama, die op 15 oktober 1992 formeel van kracht werd. Een VN-vredesmacht hield toezicht op de overgang van het regime, zeg maar, naar de democratie over een periode van 2 jaar. In 1994 hield Mozambique verkiezingen, die door de meeste partijen wel als vrij en eerlijk werden geaccepteerd, maar die nog steeds door veel burgers en waarnemers werd betwist. Frelimo won onder Hakim Chissano, terwijl Renamo onder leiding van Afonso Dhlakama de officiële positie werd. In 1995 trad Mozambique dan toe tot het gemenebest van naties, vroeger gekend als het Britse gemenebest, en werd toen de enige natie die nooit deel uitmaakte van het Britse Rijk. In 1995 waren meer dan 1,7 miljoen vluchtelingen die asiel hadden aangevraagd in de buurlanden teruggekeerd naar Mozambique. Het is een deel van de grootste repatriëring die in Afrika ten zuiden van de Sahara plaatsvond. En nog eens 4 miljoen binnenlandse ontheemden waren ook teruggekeerd naar hun huizen. In december 1999 hield Mozambique voor de tweede keer sinds de burgeroorlog verkiezingen, die opnieuw gewonnen werd door Frelimo, de voormalige verzetsbeweging. Renamo beschuldigde Frelimo van fraude en dreigde terug te keren naar de burgeroorlog, maar trok zich uiteindelijk terug nadat de zaak voor het Hooggerechtshof was gebracht en verloor. Begin 2000 veroorzaakte een cycloon grootschalige overstromingen in het land, waarbij honderden doden vielen en de toch al precaire infrastructuur werd verwoest. Er bestond een wijdverbreid vermoeden dat de middelen voor buitenlandse hulp zou omgeleid zijn door de machtige leiders van Frelimo. De heer Carlos Cardoso, een journalist die deze beschuldigingen onderzocht, werd vermoord. Chissano gaf in 2001 aan dat hij zich niet voor een derde termijn zou kandidaat stellen en leverde daarmee trouwens kritiek op andere leiders die, Robert Mugabe en anderen, die gedurende veel langere termijnen vasthielden aan de macht. De presidents- en parlementsverkiezingen vonden plaats op 1 en 2 december 2004. Aan de kant van de partij Frelimo was er Armando Guebuza, die we al hebben gehoord, die dan met 64% van de stemmen gewonnen heeft. Zijn tegenstander, Afonso Dhlakama, probeerde het nog eens, van Renamo kreeg 32% van de stemmen. Zodoende werd Armando Guebuza op 2 februari 2005 ingehuldigd als president van Mozambique. Een groot deel van het economisch herstel dat volgde op het einde van de Mozambicaanse burgeroorlog wordt geleid door investeerders en toeristen uit het buurland Zuid-Afrika en Oost-Azië. Een aantal terugkerende Portugezen hebben ook in het land geïnvesteerd, evenals enkele Italiaanse organisaties. Steenkool en gas zijn trouwens uitgegroeid tot grote sectoren. En het inkomen per hoofd van een familie verdrievoudigde meer dan 20 jaar na de burgeroorlog. Dus we zien dat er langzamerhand een herstel is van de economie. In 2015 nog werd het land vrij verklaard van landmijnen. En na een 22 jaar durende poging om explosieven te verwijderen. Explosieven die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog en de burgeroorlog waren verborgen in de grond. En die trouwens ook zeer veel slachtoffers heeft gekost, spelende kinderen enzovoort, die door grote pech zo'n landmijn op hun weg tegenkwamen, met alle dramatische gevolgen van dien. Dit is het land dat Paus Franciscus zal bezoeken in september. Een land met opnieuw een bewogen geschiedenis. We hebben enerzijds dat koloniale verleden met alle positieve, maar ook zeker negatieve kanten. Dat verlangen om zich daarvan te bevrijden, terechtgekomen in een communistisch gedachtegoed, dat dan ook bestreden werd en men probeert dan wel op een of andere manier daar een evenwicht in te vinden, maar dan is er ook machtsmisbruik langs beide kanten en dan blijkt uiteindelijk dat het de bevolking is, hoe kan het ook anders, die er de dupe van wordt. Wel, laten wij samen met Paus Franciscus het Angelus bidden, in het bijzonder voor zegen over deze reis, maar voor al onze broeders en zusters in Mozambique. Bidden wij dat zij een bekering van hart mogen ervaren, dat ze het verlangen hebben om Jezus Christus in hun leven te volgen. Bidden we samen met de paus het Angelus. Daarna kom ik bij u terug en zullen we het nog onder meer hebben over de bevolkingssamenstelling in Mozambique en ook de situatie van de religieuze gemeenschappen en in het bijzonder natuurlijk de katholieke kerk. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in mundo et ut sequens seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we in deze aflevering konden blijven stilstaan bij de geschiedenis van Mozambique. En dat is natuurlijk omdat Paus Franciscus in de maand september een apostolische reis zal maken, onder meer naar Mozambique, maar ook naar Madagaskar en Mauritius, waar we in een van de komende afleveringen zeker ook bij de geschiedenis van die andere twee zullen blijven stilstaan. Zoals beloofd kijken we nog even naar de samenstelling van de bevolking in Mozambique. De belangrijkste etnische groepen zijn Makua, Tsonga, Makonde, Shangaan, Shona, Sena, Ndau en andere inheemse groepen. Er zijn ongeveer 45.000 Europeanen en 15.000 Zuid-Aziaten. Belangrijkste religieuze groepen in Mozambique zijn de christelijke en de islamitische, maar ook de inheems-Afrikaanse en andere geloofsovertuigingen. De officiële taal is het Portugees. Engels wordt er ook soms gesproken in grotere steden, zoals Maputo en Beira. En als we kijken naar de cijfers van de volkstelling van 2007, dat is de meest recente, dan spreekt 50,4% van de nationale bevolking van 5 jaar en ouder vloeiend Portugees, waardoor het ook de meest gesproken taal van het land is. De andere talen die in Mozambique worden gesproken zijn onder meer het Emakua, het Xihangana, Sizena, Elomwe, Echuabo en een verscheidenheid aan andere talen. Volgens de meest recente cijfers is 56,1% van de Mozambicaanse bevolking christelijk, 17,9% moslim, waarvan voornamelijk soenieten, 18,7% bekende zich tot geen godsdienst en 7,3% aan andere geloofsovertuigingen. Nu, we moeten met de nodige voorzichtigheid zijn met die cijfers, vooral omdat dat stukje van die mensen die zich bekenden tot geen godsdienst, dat gaat toch vaak over mensen die wel de traditionele, wat men noemt animistische geloofsovertuigingen, typisch voor natuurreligies ook, beoefent. Religieuze gemeenschappen zijn verspreid over heel het land. De noordelijke provincies zijn overwegend islamitisch, met name langs de kuststrook, maar sommige gebieden in het noordelijke binnenland hebben een sterkere concentratie aan protestantse of katholieke gemeenschappen. Protestanten en katholieken zijn dan over het algemeen talrijker in de zuidelijke en centrale regio's, maar ook daar zijn er moslim-minderheidsbevolkingsgroepen aanwezig. De Nationale Directie voor Religieuze Zaken van het Ministerie van Justitie stelt ook dat evangelische christenen de snelst groeiende religieuze groep is in het land. Over het algemeen zijn de leden van religieuze gemeenschappen afkomstig uit verschillende etnische, politieke, economische achtergronden. De grondwet voorziet in vrijheid van godsdienst en de regering respecteert dit recht in de praktijk in het algemeen. Dat is onder voorbehoud. Maar laten we nog kort even kijken naar de kerkprovincie, hoe die eruit ziet. Er zijn 3 aartsbisdommen. Dat is een beetje anders dan bij ons, want wij hebben er maar 1. Het land is dan natuurlijk ook 26 keer groter dan het onze. Dus er zijn 3 aartsbisdommen. Het aartsbisdom van Beira, het aartsbisdom van Maputo en het aartsbisdom van Nampula. En verder zijn er ook nog verschillende bisdommen. Dat van Chimoyo, Gurue, Inhambane, Lihinga, Nakala, Pemba, Quelimane, Tete en Saisai. Er zijn momenteel 2 kardinalen die afkomstig zijn uit Mozambique. En dan gaat het over kardinaal Julio Duarte Langa. Hij werd tot kardinaal gecreëerd in 2015. Hij is de bisschop emeritus van Saisai en 91 jaar. Hij is dus niet langer stemgerechtigd. En dan hebben we nog kardinaal Alexandre José María dos Santos, die tot kardinaal werd gecreëerd in 1988, metropoliet aartsbisschop emeritus van Maputo en hij is 95 jaar. Ook hij is dus niet langer stemgerechtigd in een volgend conclaaf. Zij zullen waarschijnlijk wel aanwezig zijn op het moment dat de paus daar op bezoek gaat in Mozambique. En zal natuurlijk ook contact hebben met de apostolische nuncius aldaar. Dat is monseigneur Pier Giorgio Bertoldi. Hij is de apostolische nuncius voor Mozambique. En zo, beste luisteraars, doen wij graag aan u de uitnodiging om ook deze apostolische reis mee te nemen in uw gebed en te denken aan paus Franciscus. Hij heeft nog even wat vakantie. Het is bijna afgelopen. De generale audienties zullen dan ook weer hervat worden vanaf de maand augustus. Vergeet dus zeker niet om te luisteren naar Radio Vaticaan Live. Dat is iedere woensdag na de Heilige Mis zijn we live verbonden met Rome, met het Vaticaan. Dan kan u luisteren naar de generale audiëntie. U hoort onder meer een stukje van de catechese, als het kan, en ook een vertaling, maar ook zeker de begroetingen van de paus aan de verschillende pelgrimsgroepen die naar het Vaticaan gaan om de paus te horen en te zien. Ook altijd bijzonder om toch met dat moment verbonden te zijn. Op die manier kan onze liefde voor de kerk enkel maar groeien en ook onze liefde voor de Heilige Vader. Op het einde van zo'n audiëntie geeft de paus ook zijn apostolische zegen. Die kan u dus ook op die manier, wanneer u luistert naar de live-uitzending, kan u deze ook ontvangen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u van harte te danken voor uw aandacht en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. En uiteraard blijft u dan ook op de hoogte van de apostolische reizen. In een van de komende afleveringen zullen wij dus ook nog stilstaan bij de geschiedenis en situatie van Madagaskar en Mauritius, twee andere landen die de paus ook zal aandoen tijdens diezelfde apostolische reis in de maand september. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. Ik wens u nog een bijzonder fijne dag toe.